We samen Gods woord openen uit het Nieuwe Testament. Het is mijn verlangen om in de komende tijd deze brief met jullie volledig door te nemen. En ik heb hem betiteld, of de boodschap althans, voor deze morgen, de Jacobusbrief, wijsheid voor het dagelijks leven. En ik zou graag met u hoofdstuk 1, vers 1 tot 11 lezen. Dit zegt Gods woord. Jacobus, slaaf van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen in de verstrooiing, gegroet. Acht het enkel vreugde, mijn broeders en zusters, wanneer u allerlei beproevingen overkomen, dat u weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding bewekt. Laat de volharding echter een volmaakt werk hebben, opdat u volmaakt en volkomen bent, terwijl u in niets tekort komt. Als nu iemand van uw wijsheid tekort komt, laat gij die aan God vragen, die aan allen eenvoudig weg zonder verwijt geeft, en ze zal hem gegeven worden. Laat hij echter vragen in geloof, geheel zonder te twijfelen. Want wie twijfelt is gelijk aan een golf van de zee, die door de wind voortgedreven en opgejaagd wordt. Want laat die mens niet menen dat hij iets van de Heer zal ontvangen. Hij is een wankelmoedig man, onberekenbaar in al zijn wegen. Laat de geringe broeder echter roemen in zijn hoogheid en de rijke in zijn geringheid, omdat gij als een bloem van het gras zal vergaan. Want de zon gaat op met haar hitte en doet het gras verdorren, en zijn bloem valt af en de schoonheid van haar uiterlijk gaat verloren. Zo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Tot zover lezen van Gods woord, en mag de Heer ook zijn woord zegenen. Onbekend is onbemind, zegt een alom bekend spreekwoord. En dat kan volgens mij gerust gezegd worden van het geestelijk erfgoed van Judas en Jacobus, de broer van de Heer Jezus. Dat wellicht ook geen deel uitmaakt van de top 10 van uw favoriete Bijbelboeken, veronderstel ik. En om eerlijk te zijn is dat bij mij ook jaren niet anders geweest. Maar de omslag is er gekomen, vrienden, door stilaan te gaan ontdekken dat wat beide broers ons op het hart willen drukken, van alle boeken in het Nieuwe Testament, het dichtst aanleunt bij de kern van Jezus' prediking en onderwijs. En wat dat Jacobus betreft, dan vooral de bergrede. De bergrede Jezus' wijsheid die mensenlevens kan redden. Ja, sommige uitleggers beschouwen zelfs Jacobusbrief als een homilie, een uitgebreide preek op de bergrede. En herinner u trouwens de oproep waarmee de Heer Jezus de bergrede beëindigt. Ik zal het u voorlezen. Het is u wel bekend, Matthäus 7, vers 24 tot 28. Ieder dan die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal vergeleken worden met een wijs man die zijn huis op de rots heeft gebouwd. En u weet wat er aan volgt. De beproeving. En het huis valt niet, want het was op een rots gegrondvest. En dan zegt de Heer Jezus, en ieder die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal vergeleken worden met een dwaas man die zijn huis op het zand heeft gebouwd. En dan komt de beproeving en je weet wat er gebeurt. Het huis valt, zijn val was groot. En dan eindigt het met de woorden, en het gebeurde toen Jezus deze woorden had geëindigd, dat de mensen versteld stonden over zijn leer. Toen er in de omliggende dorpen van Galilea, waar de Heer Jezus overwegend gearbeid had, nagenoeg eigenlijk geen reactie kwam op zijn wijze woorden, die tegenstaande dat de mensen onder de indruk waren, erkenden dat de Heer Jezus wijze woorden sprak, toen zei de Heer Jezus op een gegeven moment, ik zal het u voorlezen, Matthäus 12, de koningin van het zuiden zal worden opgewekt in het oordeel met dit geslacht en het veroordelen. Want zij kwam van de einden der aarde om de wijsheid van Salomo te horen. En zie, meer dan Salomo is hier. Nou, de wijsheid van Salomo, daar kunnen wij kennis van nemen in het Spreukenboek. En wat het Spreukenboek is voor het Oude Testament, dat betekent de brief van Jacobus voor het Nieuwe Testament. Jacobus is een wijsheidstekst. En zoals jullie alle wellicht weten, verwijst wijsheid in de schrift, als ook binnen de Joodse traditie, niet naar kennis op een verstandelijke manier, maar veeleer naar een oprecht en waarachtig leven. Wie wijs is, die laat goddelijke vaardigheid zien in de praktische zaken van het leven van elke dag. En Jacobus die is zich maar al te zeer bewust dat indien dat wij ons huis op de rots willen bouwen en doen we wat de Heer Jezus leert, de keuzes waar wij dagelijks voor geplaatst worden, niet vanzelfsprekend zijn. En we zijn wat dat betreft figuurlijk gesproken belangen nog niet thuis. En sommigen zelfs heel ver van huis. Maar ook in de letterlijke zin van het woord zijn we nog steeds niet thuisgekomen, vrienden. We leven als Gods volk, als Gods ware volk in de Heer Jezus, het Israël van God, nog steeds in de verstrooiing. Jacobus, die God en de Heer Jezus ondertussen al een aantal jaren dient, die kent de uitdagingen. Hij kent de beproevingen, de verzoekingen en de gevaren die een leven in ballingschap met zich meebrengt. En gezien dat Gods volk tot op de dag van vandaag in deze gebroken wereld verblijft en wellicht nog vele jaren in volharding en geloof en geduld zal moeten oefenen voordat de Heer Jezus ons zal bijeenvergaderen uit de verstrooiing bij zijn komst, wil Jacobus ons de nodige handvaten reiken om ondanks alles toch te kunnen gedijen in de huidige tijden, te groeien en open te bloeien als Gods volk. En de drie sleutelthema's waar Jacobus zich vooral op zal toespitsen en die cyclusgewijs telkens terug aan bod zullen komen doorheen de hele brief, vinden we al in dit openingsgedeelte geïntroduceerd. Beproevingen, rijkdom en armoede en wijsheid. Beproevingen en verleidingen in de huidige wereld, rijkdom, armoede en dan vooral het gevaar om rijkdom, welvaart en ook schoonheid te verafgoden, daar gaat hij vooral zich op focussen. En wijsheid, ja, dan gaan we zien, daar gaat de klemtoon liggen op het onbeheerst spreken en uw tong niet beheersen. U herkent wellicht de typische onderwerpen die ook herhaaldelijk en uitvoerig aan bod komen in de psalmen, in de spreuken, in prediker. En deze thema's hebben natuurlijk onderling vele raakvlakken. En ze worden hier nader belicht na de verscheidenheid aan mensen en hun situatie die er binnen die geloofsgemeenschappen aan wie de brief gericht is, gevonden wordt. De moeilijkheden met betrekking tot rijkdom en armoede en verdrukking zijn er evenals in onze dagen veelzijdig. En als het gaat om de gevaren van rijkdom en welvaart, is er enerzijds voor de armen en minder bedeelden de verleiding om het te begeren en het obsessief te gaan nastreven, terwijl anderzijds zij die het veel beter hebben, eerder te kampen hebben met het gevaar om op hun rijkdom te vertrouwen of om ijverig bezig te zijn om het te blijven. Ja, rijk zijn is één ding, maar welvarend blijven is nog iets anders. Hé? Kortom, in al die zaken roept Jacobus ons op om het soort wijsheid na te streven dat allen moet kenmerken die door het evangelie waarachtig wederom geboren zijn. We worden aangespoord om voor Jacobus woorden ontvankelijk te zijn en het authentieke geloof uit te leven. Een leven door geloof. En voor Jacobus, vrienden, is dat geen optie. Bij wie het woord van de wedergeboorte door Gods genade is ingeplant, die moet ook naar dat woord leven. Punt. Dat is hoe Jacobus erover denkt. Er is geen andere weg om deel te krijgen aan de eindtijdhoop. Vandaar dat Jacobus ook de hoop van morgen herhaaldelijk als motivatie gebruikt voor de praktijk van vandaag. En wie meent er een andere mening op na te moeten houden, die wordt doorheen deze brief ernstig gewaarschuwd om niet af te dwalen en zichzelf niet te misleiden. In dit openingshoofdstuk, vers 16, dwaalt niet mijn geliefde broeders. In vers 22, wees daders van het woord en niet alleen hoorders, anders misleidt u zichzelf. En dan aan het laatste hoofdstuk, vers 19 van hoofdstuk 5, mijn broeders en zusters, als iemand onder u van de waarheid afdwaalt en iemand brengt hem terug, laat hij dan weten dat wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, zijn ziel van de dood redden en een menigte van zonden bedekken zal. En telkens, vrienden, komt dit op punt in deze waarschuwing die cruciaal zijn wat onze behoudenis betreft. Ja, het is dan ook Jacobus een grote zorg dat deze mensen aan wie hij deze brief richt niet in de gaten hebben dat ze in staat zijn om zichzelf uit het koninkrijk te misleiden. Vandaar ook hier zijn directe stijl, waar doorheen de tijden velen zich aan gestoord hebben. Ja, Jacobus lijkt u misschien ook de indruk te geven, maar weinig genade te kennen en eerder wettisch te zijn. Niets is minder waar. Dat is al even ondoordacht als te geloven dat het Oude Testament vooral wet is en het Nieuwe Testament genade. Gods goedheid en genade druipt echter van de eerste pagina van de Bijbel af. En wie de studies van Genesis meevolgt, die kan dat zeker beamen ondertussen. Maar Jacobus, als het om genade gaat, is wat dat betreft wellicht de meest misbegrepen tekst van het hele Nieuwe Testament. Maarten Luther, de hervormer, die vond Jacobus maar een strooien brief. Maar met alle respect, voor mij is het ondertussen een gouden brief geworden. En daarom is het ook mijn verlangen en mijn gebed om daar in de komende tijden verandering in te brengen. Dit is een wijsheidstekst, vrienden. En dit schrijven vereist dan ook dat we het op een andere manier gaan lezen dan pakweg een brief van Paulus of een verhalend evangelie. Eens dat je bereid bent om Jacobus de eer te geven een wijsheidstekst te zijn, was er een telegramstijl even of zelfs gewichtiger is dan lange verklarende zinnen, dan ben je klaar om hem te kunnen volgen en wat dat hij precies ons wil overbrengen. Ja, ik moet toegeven, het is even aanpassen. Jacobus die communiceert kort en gevat, zoals een kelner met de patroon achter het oog in de stijl van twee blonde, een mazot en een spruit. En dat is bedoeld om het makkelijker te kunnen memoriseren. De mensen in die tijd liepen niet met een afschrift van in een brief rond, hè? En hierin lijkt Jacobus gewoon heel veel op zijn grote broer. Jezus heeft memorabele woorden in de bergrede. Dat zijn beknopte gezegden die bedoeld zijn toch om te blijven plakken. Maar vrienden, die toch ook wel een woordje uitleg nodig hebben, zeker? En ik zou er dan ook willen voor pleiten, vrienden, om Jacobus wat dat betreft alle krediet te geven. En je vooroordelen opzij te schuiven. Jacobus is de man van weinig woorden, die hier, na een korte begroeting, meteen met de deur in huis valt. Nu 14 dagen terug was ik op een andere plaats en ik vroeg een bekende hoe dat het hem verging. En het antwoord was cliché, hè? We mogen niet klagen. En het was de rapper uit dat ik dacht. En ik vroeg meteen of dat er dan niks was om dankbaar voor te zijn. Maar vrienden, zo'n antwoord, we mogen niet klagen, wat zegt dat eigenlijk over hoe dat iemand tegen het dagelijks leven aankijkt? Ik wijs erop omdat hier juist het eerste onderwerp is dat aangekaart wordt. Sta me toe om het te hernemen. Vers 1. Acht het enkel vreugde, mijn broeders en zusters, wanneer u allerlei beproevingen overkomen, dat u weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding bewerkt. Laat de volharding echter een volmaakt merk hebben, opdat u volmaakt en volkomen bent, terwijl u in niets tekort komt. Als niemand van u in wijsheid tekort komt, laat gij die aan God vragen. Voorlopig tot daar. Jacobus, vrienden, die wil deze broeders en zusters bemoedigen. Een hart onder de riem steken. En dat komt misschien niet meteen bij u zo over, maar dat heeft wellicht alles te maken met de wijze waarop we gewoon zijn de brief te lezen. Ik wil hier toch even wijzen op de koppelwoorden die hier telkens mal terugkomen. Die helpen om de lijn van gedachten van Jacobus te kunnen vasthouden. Ik zal u er even op wijzen als ik mag. Het begint, acht het enkel vreugde, mijn broeders en zusters, wanneer u allerlei beproevingen overkomen, dat u weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding bewerkt. Eerste koppelwoord. En we hadden het dan verder. Laat de volharding echter een volmaakt werk hebben, opdat u volmaakt en volkomen bent, terwijl u in niets tekort komt. Weer een koppelwoord, want als nu iemand van u in wijsheid tekort komt, laat gij die aan God vragen. Weer een koppelwoord, want in vers 6, laat hij echter vragen in geloof. Dus je ziet hoe dat die koppelwoorden ons voeren van de ene naar de andere gedachte en zorgen voor een samenhangend geheel. En dat loopt hier vervolgens door tot vers 7, vers 8, afhankelijk van de nummering van uw Bijbeltekst. Maar dat is kenmerkend, vrienden, voor deze brief. Telkens die blokken die gevormd worden door die koppelwoorden, weliswaar niet altijd zo dicht opeen als hier, soms lijkt het wel of dat hij van de hak op de tak springt, maar zo'n koppelwoord herinnert u aan dat hij niet van onderwerp veranderd is. Ja, het is telegramstijl. Hij moet erover gaan nadenken. Aan de hand van die koppelwoorden moet je zelf de lege ruimtes iedere keer tussenin gaan invullen. Jacobus' doel is niet enkel ons de waarheid voor te houden, vrienden, maar vooral ons te overhalen om vanuit die waarheid te gaan leven. In de stijl van, kijk, als je dit werkelijk gelooft, handelt er ook naar. Want geloven zonder daden is dood. Geloof zonder werken is dood. Dat is de stijl. En telkenmale had hij op datzelfde punt terugkeren, maar dan vanuit een andere invalshoek. En zo had hij telkens op diezelfde nagel blijven kloppen doorheen de brief om ons te overtuigen om zo te gaan leven. Nu dit gezegd zijnde, om terug te komen tot de tekst, acht het enkel vreugde, mijn broeders en zusters, wanneer u allerlei beproevingen overkomt. Ja, het woord dat bij mij met beproevingen vertaald is, staat in uw vertaling wellicht weergegeven als verzoekingen. Maar dat komt omdat het hier beide kan betekenen. Maar hier had het in directe zin over beproevingen. Externe zaken die u kunnen overkomen. En bij vreugde wil ik er hier toch op wijzen dat dat niet betekent dat je toch blij zou moeten zijn, ondanks dat er bijvoorbeeld bij je terminale kanker is vastgesteld. Lieve mensen, ik onderstreep dat, omdat zij die hier de nieuwe Bijbelvertaling lezen, ja, hier volledig op het verkeerde been worden gezet. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u in allerlei beproevingen ondergaat. No way, mensen, het is hier geen oproep om hersenloze vreugde te kennen, nee. Het gaat hier niet om een emotie, u blij voelen. Het gaat hier om de toestand waarin dat je verkeert. We moeten leren vanuit het juiste denkkader tegen het huidige leven in deze wereld aan te kijken. En alles begint voor Jacobus bij een diep gewortelde vreugde in het onveranderlijke karakter van de Heere God. En het bewustzijn dat alles, maar ook alles, een einddoel heeft. God is aan het werk. Vrienden, er bestaat voor ons niet iets als zinloos lijden. Ja, het kan zo aanvoelen, omdat je er zin niet van inziet. En het mag je bedroeven, omdat het zwaar en moeilijk is. Maar bedenk één ding, dat het nooit zinloos is. Vrienden, Jacobus zegt hier niet hoe dat wij ons moeten voelen in tijden van beproeving, maar hoe dat we er tegenaan moeten leren kijken. En hoe dat we tegen de dingen aankijken, dat verandert alles in het leven, vrienden. En als het gaat om beproevingen, is het niet zo, vrienden, dat we eerder geneigd zijn dat heel anders tegenaan te kijken, dat de Heer ons juist niet goed gezind is, dat hij ons in de steek laat, ja, dat hij misschien wel ontevreden of kwaad is op ons. Zet dat alsjeblieft uit je hoofd, zegt Jacobus, en wees vol vertrouwen en dankbaar dat God aan het werk is. Dat is wat hij het over heeft. Dat is de manier waarop we tegen de dingen moeten aankijken. Vol vertrouwen is een onveranderlijk karakter en dankbaar dat God aan het werk is. Ik herneem acht het enkel vreugde, mijn broeders en zusters, wanneer u allerlei beproevingen overkomen, dat u weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding bewerkt. Dat is het volgende koppelwoord. Eerst hadden we bedenken, bedenk altijd, God is aan het werk. En nu gaan we een stap verder. Weet. Weet dat wanneer je beproeving ondergaat, je geloof beproefd wordt. Broers en zusters, het is geen miserie omwille van miserie dat je ondergaat. Weet, zegt Jacobus, dat het aan het licht brengt hoe waardevol je geloofsvertrouwen in de Heer is. En weet dat het volharding bewekt. Ja, volharding, dat is een begrip van Jacobus die doorheen deze brief herhaaldelijk terugkomt en het is doorslaggevend voor hoe wij in de huidige wereld horen te leven. We hebben het gelezen in de opening, we leven in de verstrooiing en zolang dat we nog niet thuisgekomen zijn, dienen we geduldig te zijn, te volharden en te wachten. Voor alle duidelijkheid, dat betekent allesbehalve passief zijn, niet? Want het rolmodel voor het volharden en het wachten, dat gaan we zien in hoofdstuk 5, dat zijn de profeten. Wat u toch niet bepaald passieve mensen kunt noemen, niet uit mij gevraagd. En daarna volgt er ook nog een ander voorbeeld, dat van een landman. Een landman die zaait en die geduldig het voorbijgaan van de seizoenen moet afwachten om te kunnen oogsten. Maar ondertussen is hij wel actief bezig, hè? Met onkruidwieren, te bemesten, water geven, opogen als patatten zijn, noem maar op. Die landman heeft geen controle, maar is wel aanhoudend bezig en actief met dat hele proces betrokken, indien dat hij wil tot een succesvolle oogst komen. Volharding, vrienden, is hier niet op een passieve manier de pijn verbeten en de miserieproef ondergaan. De volharding waar Jacobus hierover heeft, dat is vooral actief meewerken naar het beoogde doel dat God maar ons voor ogen heeft. Volharding is geloof dat zich uitstrekt. Want volharding is geen doel op zichzelf, hè? Volharding is hier een koppelwoord, ga verder. Laat de volharding echter een volmaakt werk hebben, opdat u volmaakt en volkomen bent, terwijl u niets tekort komt. Ja, als we lezen over volmaakt en volkomen worden, dat begint wel te zweten, hè? We denken dan letterlijk dat we dan perfect volmaakt moeten zijn zonder gebrek. Kan u geruststellen, daar gaat het hier niet over. In de bergrede zegt de Heer Jezus, weest u dan volmaakt, zoals uw hemelse Vader volmaakt is. We zijn als Gods beeld en naar Gods gelijkenis geschapen. En Gods karakter, vrienden, dat moet in ons ontwikkeld en gevormd worden, opdat we volwassen worden en de volle wasdom gaan bereiken. Anders gezegd, dat je de mens wordt die naar Gods bedoeling hoort te zijn. Dat is wat dat volmaakt en volkomen betekent. Lieve vrienden, de Heere God wil zo graag zijn karakter en zijn kinderen herkennen. Daar vindt onze Vader zijn vreugde in. Net zoals wij als ouders toch blij en gelukkig zijn wanneer dat de mooie karaktertrekken van onze ouders zichtbaar worden in onze kinderen. Hoe worden die gevormd, denk je, die karaktertrekken? Beproevingen ontwikkelen bij ons karakter, waardoor dat we geleidelijk in staat zijn om de moeilijkheden van het leven met de nodige standvastigheid te verdragen. En dat is een voorgaand groeiproces dat een einddoel heeft. Volwassen worden, volgroeid zijn in de Heer, zodat wij niets meer tekort komen. Dat is trouwens het einddoel dat Jacobus doorheen deze brief voor ogen heeft. Kijk, als christen kan je groeien in standvastigheid, steeds dieper geworteld zijn in Gods karakter, of overal en nergens in. Al even onberekenbaar en onvoorspelbaar als de golven van de zee. Volledig in contrast daarmee staat onverdeelde, onveranderlijke toewijding aan God vertonen in uw leven. En dat is wat Jacobus bedoelt met volmaaktheid. Je bent pas volkomen, of wat mijn part betreft, volledig, wanneer dat je hart en ziel onverdeeld en onveranderlijk trouw is aan de Heer. Dan pas kom je niets meer tekort. Zo ziet hij het. Wanneer dat je loyaliteit exclusief naar de Heer uitgaat, dat je hart niet langer verdeeld is door de drang om bijvoorbeeld geliefd en geëerd te zijn, je hart niet langer verdeeld is omdat je hunkert naar financiële zekerheid en de controle over je leven, om maar enkele zaken hier te noemen. Vandaar dat volharding een levenswijze is die een einddoel voorop stelt, wat God met ons voor ogen heeft, en bereidwillig in geloof doorheen de proevingen van het leven daaraan wil meewerken. Zonder volharding kunnen we nooit dat einddoel bereiken. En zonder beproevingen kunnen we niet gevormd worden. Er bestaan daar geen pelletjes voor in mensen. Er bestaat gewoon geen kortere weg om te groeien in karakter en de volle wasdom in de Heer Jezus te bereiken. En om volwassen te worden in de Heer, is er kennelijk hier iets dat volkomen onmisbaar is. Dat is wat dat volgende koppelwoord aangeeft, is daar wat zo belangrijk is. He. Ik herneem, laat de volharding echter een volmaakt werk hebben, opdat u volmaakt en volkomen bent, terwijl u in niets tekort komt. Koppelwoord, als nu iemand van u wijsheid tekort komt. Snap je wat dat er nodig is? Niet moeilijk, hè? Je bent nog niet volwassen en volgroeid, zolang als het je aan wijsheid ontbreekt. En voor alle duidelijkheid, dat wil ik hier meteen onderstrepen, dat is nooit geen schande om dat hier te moeten erkennen. Integendeel, vrienden, ik ga je verlossen. Er wordt van ons zelfs helemaal niet verwacht dat wij die wijsheid zouden bezitten. Dat is ook de reden waarom onze God zonder aarzelen altijd bereid gevonden wordt om die wijsheid meteen zonder verwijt te geven. Zonder verwijt. Dat wil zeggen dat hij het niet van u verwacht, hé. Prijs de Heer, dat is toch chic? Trouwens, wat zou die wijsheid die in de beproeving van het leven zo onmisbaar is, waar zou die dan vandaan moeten komen? Wijsheid is enkel en alleen een gave van God. Dat gaan we trouwens in het derde hoofdstuk nog ontdekken. De wijsheid die van boven is. Vandaar is de enige manier om de wijsheid te verkrijgen, God erom vragen. En zij zal u geven worden. En hier herinnert Jacobus ons wederom aan de woorden van de Heer Jezus. Hé. Woorden waar we een paar weken terug ook de bidstond mee begonnen zijn. Lucas 11, ik zal het u voorlezen vanaf vers 10. Want ieder die bidt, ontvangt en die zoekt, vindt en die klopt, zal opengedaan worden. En welke vader is er onder u, aan wie zijn zoon zal vragen om een brood en die hem een steen zal geven? Of om een vis en die hem in plaats van een vis een slang zal geven? Of ook om een ei zal vragen, zal hij hem een schorpioen geven? Als aan u, die boos bent, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal de Vader die van de hemel is, de Heilige Geest geven aan hen die erom bidden? Ja, ik heb er dan bij stilgestaan, maar voor velen, ja, met de Heilige Geest moet je erin bijvoorbeeld bidden. 3 letters, miss. Lieve mensen, men nooit genoeg van Gods Geest. En ik zal u zeggen waarom. Jacobus spreekt niet over de Heilige Geest. Maar ik geef u een keer de tip om te gaan zien in Jacobus hoofdstuk 3, de wijsheid die van boven is, die wordt daar beschreven. En dan ga je dat lezen en merken dat dat verdacht veel lijkt op de vrucht van de Heilige Geest. Er is kennelijk kruisbestuiving tussen de wijsheid in Jacobus en de vrucht die Gods Geest werkt in ons leven. Dat is toch de max, hè? Ik zit nog heel hele weg van, maar ja, goed, ze zijn een langer weg in het hoofd, dat weet je. Zijn die dingen die we moeten leren zien, mensen? Er is een verband tussen de wijsheid in Jacobus en de geest van God. En je ziet in Lucas dat dat samenkomt. Maar goed, dat is voor een volgende keer, gaan we daar dieper over nadenken. Maar waarom las ik die tekst? Net zoals de Heer Jezus wil Jacobus ons hier overtuigen van de goedheid en de bereidwilligheid van God de Vader om zijn kinderen te geven wat ze nodig hebben. En dat is hier het eerste wat Jacobus aan de Gods karakter ons op het hart wil drukken, vrienden. Onze God is een gevende God, die helemaal niet overhaald moet worden om te geven. Het is de aard van zijn karakter verdraaid. En let hierop. Hij geeft aan allen, hé? Zonder verwijt, allen. Dat betekent dat God altijd en aan iedereen vrijelijk geeft, ongeacht of dat je het nu verdient of niet, hé. Onze God is als het op geven aankomt qua karakter, ondubbelzinnig vastberaden om te geven. En ik formuleer bewust zo, ondubbelzinnig vastberaden om te geven, omdat we in contrast hier in de komende versen iemand ontmoeten die dubbelzinnig karakter vertoont. Iemand die niet vastberaden is, maar twijfelt. Iemand met een verdeeld hart. Een dubbelhartig persoon, die dus qua karakter exact het tegenovergestelde is van wie onze God steeds betoont te zijn. Want onze God is vastberaden, nee? En hij twijfelt niet om te geven aan ons. En deze persoon laat dus juist het tegenovergestelde zien van wat God van zichzelf in ons leven wil herkennen. En ik wou dat toch duidelijk gezegd hebben, voordat we nu vers 6 opnieuw gaan lezen. Want er heersen serieus wat misverstanden over de betekenis van wat dan nu volgt. Vers 6. Laat hij echter vragen in geloof, geheel zonder te twijfelen, want wie twijfelt is gelijk aan een golf van de zee die door de wind voortgedreven en opgejaagd wordt. Want laat die mens niet menen dat hij iets van de Heer zal ontvangen. Hij is een wankelmoedig man, onberekenbaar in al zijn wegen. U kent het wel. Soms wordt er beweerd dat wanneer je niet ontvangt wat je van God gevraagd hebt, dat je geen voldoende geloof hebt. Hé? Je moet toch ergens met twijfel zitten. Het probleem ligt bij u. Onderzoek een keer uzelf. Hé? Kan je dat? Wie dat die zever gelooft, sorry voor de bewoording, maar wie dat die een zever gelooft, raad ik toch een keer aan om naar de Heer Jezus te kijken. Wanneer daar in Markus hoofdstuk 9, die een arme man, met zijn man, zieke jongen, die door de discipelen niet geholpen kon worden, tot de Heer Jezus zegt, ik geloof, maar kom een ongeloof te hulp. Wat zegt de Heer Jezus dan? Beste vriend, kom morgen een keer weer als je een beetje meer vertrouwen hebt in mij. Lieve mensen, de twijfels in het hart van die man, zijn gebrek aan geloof, kan de Heer Jezus niet weerhouden om die man en zijn zoon te helpen. Dus daar gaat het hier niet over. Hè? Het grote misverstand hier is dat het in vers 6 niet gaat over de twijfel die bij u leeft, of je al dan niet gaat krijgen wat je vraagt. Het gaat hier niet om geloof met betrekking tot het gevraagde. Het gaat hier om het geloof in de persoon aan wie dat je het vraagt. God is het onderwerp van geloof en niet het gevraagde. Betreft hier het vragen zonder te twijfelen aan het karakter van God. Vragen in het volste vertrouwen dat God die gevende God is die aan allen zonder aarzelen en zonder verwijten heeft. Persoonlijk heb ik vaak mijn twijfels of ik ga ontvangen wat ik gevraagd heb. Maar daarom heb ik nog geen twijfels aan Gods goedheid en aan Gods vrijgevigheid, vrienden. Jacobus eist niet van ons dat we nooit in vraag stellen wat we van God verlangen. Misschien zullen we dat wel een keer beter meer moeten doen. Want de Heere God die heeft wat we nodig hebben en niet wat we vragen. En ik weet niet hoe dat u verhaalt, maar wat dat mij betreft, verschillen God en ik nog wel dikwijls een keer van mening op dat vlak. Wat dat Jacobus van ons met aandrang verlangt, is dat we Gods karakter nooit in vraag stellen. Want wie dat doet, die heeft dan mee te kennen dat hij geen vertrouwen heeft in wie God zegt te zijn. En zo iemand zal nooit bereid gevonden worden om Gods leven onvoorwaardelijk toe te vertrouwen. En dat is dichter bij huis, vrienden, dan dat we denken. Het gaat hier om gelovige mensen die wel bidden, maar eigenlijk niet geloven dat God hen zal geven wat dat ze in hun situatie nodig hebben. En dus in geval van nood terugvallen op plan B, dat achter de hand gehouden wordt, ja, stel dat God u niet geeft wat hij van hem gevraagd hebt. Kan je dat? Maar nogmaals, God geeft niet wat we vragen, hè? Maar wat we in onze situatie nodig hebben. En wat dat zo iemand eigenlijk wil, hè, is de touwtjes zelf in handen hebben. De controle over eigen leven bewaren. Broeders en zusters, als we maar vertrouwen hebben in wat we kunnen controleren, mag de Heer ons dan toch maar genadig zijn. Iemand die wat dat Gods karakter betreft verdeeld is in zijn hart, die twijfelt aan Gods goede bedoelingen. En wie dat God niet ernstig wil nemen, die moet ook niet verwachten dat hij zelf ernstig genomen wordt. Hé? Zo iemand zal van God niets verkrijgen. En is ook totaal onbruikbaar voor het koninkrijk van God. Wie dat weg en weer geslingerd wordt tussen God vertrouwen of ten eigen aanneem, is een dubbelhartig persoon. En hier verwijst Jacobus opnieuw naar Jezus' woorden in de bergrede, vrienden. Matthäus 6, vers 24. Niemand kan twee heren dienen. Want hij zal of de een haten en de ander lief hebben. Of zij gaan de een hechten en de ander verachten. Je kan nu eenmaal geen twee heren dienen. Je kan niet de controle over je eigen leven wel bewaren en op de Heer vertrouwen. Dat is onmogelijk. Het is het een of het is het ander. Het is ook niet iets waar je een beetje moet van afkijken, nee, want ik hoor dat dan ook. Ja, maar een beetje per beetje leren alles aan de Heer over te geven. Nee. Larie en apenkool, eens en voor altijd moet je zelf overgeven aan de Heer. En hem 100% gaan vertrouwen. En inderdaad, dan komen er wel dingen boven. Maar het gaat niet stapje per stapje. Het punt is hier gewoon, van zien een keer wie dat God is. Hoe bereidwillig hij is om te geven. Je is een gevende God. En gaan wij dan zeggen, ja, want ik heb gezien, ja, maar begin met een beetje. En toen nog een beetje. Man. Als je Gods goedheid ziet, als je daar bewust van bent, moet je overgeven. Je kan geen twee heren dienen. En om die reden, vrienden, begint alles voor Jacobus. Bij een diep geworteld vertrouwen in het onveranderlijke karakter van God. Dat is verdraaid in enige vaste grond die we hebben in het leven, vrienden. Gods onveranderlijke karakter. Als nu iemand van uw wijsheid tekort komt, laat hij die aan God vragen die aan allen eenvoudig weg zonder verwijt geeft en ze zal hem gegeven worden. Geloven we dat, vrienden?